Ik ga een einde maken aan uw conversaties en aan deze wat uitgelopen pauze. Er zijn al mensen die zich hier thuis gaan voelen, zie ik. Dat is ook een cultuur. Op verzoek van meneer Van Hoornen stel ik u deze vraag. Degenen die zich nog niet gemeld hebben, die wel hier zijn, maar zich nog niet bij hem gemeld hebben. Of ze dat ons nog willen doen. Hij wil graag weten wie hier zijn. En niet alleen door waarneming, maar ook door eerlijke aanmelding. Er zitten ook nog geldelijke consequenties aan. Wij zijn dankbaar dat we vanmiddag ook een gastspreker hebben. Dr. Lindner, orthopedisch chirurg in het Eemland ziekenhuis in Amersfoort. Ik wil hem hartelijk welkom heten in ons midden en hem zometeen ook de gelegenheid geven om ons iets te zeggen over de arts in het moderne ziekenhuis. Deze dokter heeft mij gezien zoals u mij nog nooit gezien hebt. Hij heeft mij namelijk een keer geopereerd. Wij zullen eerst gaan zingen uit de 41ste psalm, het eerste vers. Welzaligheid die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. Psalm 41, het eerste vers. En daarna wil ik dokter Lindner graag gelegenheid geven om zijn toespraak te houden.
Uitgaande dat er ook een voorzitter is, zou ik willen zeggen, meneer de voorzitter. Ik heb ook gezien dat een mevrouw is, mevrouw, mijn heren. In eerste plaats hartelijke dank voor het vragen om voor u een voordracht te mogen houden. Toen die vraag aan mij gesteld werd, was mijn eerste reactie eigenlijk nee, dat doe ik niet. Ik ben niet zo iemand die veel voordrachten houdt, maar toch dacht ik, het is toch verstandig om daarop in te gaan en om toch in een bepaalde, mag ik zeggen, selecte groep eens in een paar dingen naar voren te brengen die op het ogenblik een rol spelen in het ziekenhuis. tegenwoordige komt voort uit het verleden. En ja, dan zeg je van, wat moet je nou eigenlijk over praten? De titel van de voordag, het ziekenhuis. Ik zo, ja, zo erg algemeen. Er is niet de arts, het ziekenhuis. En als je dan zo overdenkt, kom je tot, eigenlijk tot een bepaalde gedachtegang. En nu kan ik voor u natuurlijk in orthopeed, ik ben zelf orthopeed in het ziekenhuis Eemland in Amersfoort, kun je zeggen, goed, ik ga toch een verhaal houden over de orthopedische ingrepen, de orthopedische successen, de orthopedische zorgen, daar heb ik niets aan. Andere kant kan ik u een verhaal vertellen uit het ziekenhuis en allerlei onderwerpen naar voren halen waar ik zelf ook in sta. En ik denk dat het best is, althans ik zal proberen te zoeken naar een onderwerp wat een raakvlak heeft tussen u aan de ene kant en mij aan de andere kant. Ik ben als orthopeed begonnen na mijn opleiding algemeen in Utrecht en orthopeed in Nijmegen in het Radboud Ziekenhuis in 1973 in het toenmalige ziekenhuis de Lichtenberg in Amersfoort, wat nu tot een locatie is geworden en nu tot het ziekenhuis Eemland. In die periode van 1973 tot nu is er een gigantisch grote ontwikkeling geweest in de geneeskunde. Het is eigenlijk, als ik zelf terugkijk naar wat het toen was en wat het nu is, zeg ik, hoe is het mogelijk dat al deze ontwikkelingen zich in zo'n snel tempo hebben gevoerd? Als ik toch even terugkijk naar wat de mogelijkheden zijn op ons gebied. Toen ik pas aankwam, waren dus aarzelende beginselen in het plaatsen van protheses, van gewrichten. Als je dus nu ziet wat dus de mogelijkheden zijn, wat ook de revisiemogelijkheden zijn, wat de mogelijkheden zijn bij tumoren in het skelet, dat is een ongelooflijke snelle ontwikkeling. In de tijd toen ik kwam, toen was het eigenlijk, was er toch redelijk veel naar voren komt. Dokter, u kunt deze patiënt niet opereren, want hij gaat dood opgaan. Die operatie kan niet. Op het ogenblik is het zo dat eigenlijk bijna elke patiënt geopereerd kan worden. Het zij met narcose, het zij met het bekende prikje in de rug. Alleen de consequentie daarvan is dat je vaak de problemen na de operatie kan krijgen. Er is dus een formidabele technische ontwikkeling geweest het afgelopen jaar. Die ontwikkeling staat echt nog niet stil. Met andere woorden, als je dus een arts hebt die ter zake technisch medisch kundig is, heb je dan een goede arts? Dat is wel best. Maar heb je dan ook een goede dokter? Het zijn voor mij twee verschillende dingen. Je kunt een uitstekende arts zijn en toch een slechte dokter. Met andere woorden, de verhouding die een arts heeft ten opzichte van de patiënt, zo, was vroeger zeer duidelijk paternalistisch. De dokter weet het, de dokter doet het en de dokter beslist voor het. En dus eigenlijk is dat nog een beetje aan de gang. Ik bedoel dit, u bent werkzaam in uw omstandigheden. U moet in het ziekenhuis komen en u wordt in het ziekenhuis opgenomen. En op dat moment verandert de hele situatie. Degene die dat heeft meegemaakt, die weet ervan. Je bent ineens ben je van meneer die en die, mevrouw die en die, ben je patiënt geworden. Je wordt in bed gelegd en op dat moment moet je af. Er wordt wel gezegd van dit willen doen, dat willen doen. Maar in wezen komt het erop neer dat u hebt dit en u hebt dan te doen. Met andere woorden, je bent dus eigenlijk op het moment dat je patiënt wordt, ben je eigenlijk totaal min of meer afhankelijk van de dokter, van de verpleging, van dit. Dat zijn toch gebeurtenissen die voor ons, waar wij dagelijks mee te maken hebben, moeilijk te interpreteren zijn. Alleen je moet erbij stilstaan dat het wel zo is. De patiënt was dus vroeger zeer afhankelijk en is ook in de laatste tijd, dat weet u zelf ook nou, veel meer autonoom geworden. Hij zal zelf vertellen wat hij wil. Hij zal zelf vertellen wat hij denkt en wat hij wil doen. En er is dus veel meer, is daar dus een weerwoord van de patiënt. Is dat slecht? Ik denk het niet. Maar door die toenemende mondigheid van de patiënt komen er toch weer wat meer problemen. In die zin, er komt meer aansprakelijkheid naar ons toe. Er komen meer second opinions naar ons toe. Wat is dat? De mensen willen dus graag nog eens een keer een tweede, soms een derde mening hebben. Of ze daar veel verder mee komen, dat is een ander punt. Maar men wil toch ook eens een keer van een ander horen wat die ervan denkt. En waarbij die second opinions, die kunnen dus van de patiënt uitgaan. En het kan ook van mij uitgaan. Dus zeg, nou, ik weet het niet. Of ik denk dit, of ik denk dat. Ik zou u toch graag nog eens even naar een collega willen verwijzen. En ook al deze veranderingen in de medische wereld en in de medische consumptie zijn zodanig dat toch bepaalde defensieve geneeskunde zich gaan. Dat wil zeggen, je gaat na en je gaat nog eens extra onderzoek doen en nog een paar dingen bekijken om maar niet in de problemen te komen, want voor je het weet sta je voor een probleem. Dus er is in de afgelopen tijden is daar een toch wel een duidelijke verandering gekomen van de afhankelijke patiënt naar de mondige patiënt. Als je kijkt dus nu hoe dat nu is in die relatie arts-patiënt, dan is er eigenlijk, zijn er eigenlijk twee wetten die op het ogenblik daar zijn, waar wij ons ook aan moeten conformeren. Dus in de eerste plaats is dat de wet WIG, dat is de beroepen individuele gezondheidszorg. En daar wordt geen onderscheid gemaakt tussen de reguliere geneeskunde en de alternatieve geneeskunde. Alleen is het zo dat er nu een wettelijke registratie is gekomen van artsen, tandartsen, apothekers, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, klinisch psychologen, andere woorden, van die groep die dus bepaalde behandelingsmogelijkheden hebben die wettelijk zijn vastgelegd zijn. Een aantal van die dingen die mogen zij dus doen. En ze zijn dus daar ook in geregistreerd. Dus dat wil zeggen, door hun opleiding, door hun certificering kun je gaan zeggen, zijn ze dus gerechtigd om die ingrepen te doen en andere mensen mogen dat niet doen. Dus iemand die dus alternatief nu bezig is, mag dat doen, mits hij niet tot die groepen doordringt. Er moet dus een wettelijke bevoegdheid zijn. Daarnaast is er nog een ander punt. En dat is eigenlijk sinds kort, is de zogenaamde informed, een prachtig Nederlands woord, de informed consent. Wat houdt dat in? Vroeger was het zo, u komt bij de dokter zegt, nou meneer of mevrouw, als ik u behandel zei, van u hebt dit, en we gaan dat en dat doen, dan zei de dokter van, nou dat gaan we doen, en de patiënt zei, ja dokter, het moet dan maar gebeuren. Dat tegenwoordig een enkele keer nog voorkomt bij de oudere mensen. Maar bij die informed consent is het dus zo, daar moet dus een toestemming zijn van de patiënt, het zij mondeling, het zij schriftelijk, dat hij dus na een duidelijke mededeling van de zijde van de arts dus kan zeggen, ja, ik wil dit onderzoek en ik wil deze behandeling wil ik hebben. En dan kan bij een volgende stap dan weer opnieuw zeggen, want ik wil dit. Ik sta er toe dat dat gebeurt. Met andere woorden, er is dus nu eigenlijk een duidelijke afspraak tussen de patiënt aan de ene kant en de dokter aan de andere kant. En het is ook wettelijk geregeld. Met andere woorden, wij hebben ons eraan gehouden. Wat zijn de plichten van de patiënt? Eigenlijk twee. Ten eerste, hij moet betalen. Betaalplicht, dat is één. Wat ik logisch vind, maar niet iedereen denkt er zo over.
En de tweede is dat hij niet om de feiten heen draait. Dus als hij dus met bepaalde problemen komt en er wordt naar gevraagd, dan moet ook de patiënt eerlijk zeggen wat de problemen zijn. Verder heeft de patiënt geen enkele plicht en alleen maar recht. Dat informed consent, dat is, vindt eigenlijk zijn neerslag in ook een nieuwe wet. Die is van 1995, is die goed. En dat is de WGBO, Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Daar staat in omschreven wat eigenlijk de plichten, rechten van de patiënt zijn en de plichten, rechten van de mensen. Als je dat verder uitsnort, dan is er eigenlijk, wat is een plicht van de arts? Dat is informatie. Hij moet informatie geven aan de patiënt, en is hij ook wettelijk toegeplicht om te zeggen van dat is waarschijnlijk het probleem, dat wil ik doen voor onderzoek en dat wil ik doen voor behandeling. Waarbij de patiënt kan zeggen ja of nee. Er staat ook tegenover ook nog, als wij zeggen wij vinden dit nodig en de patiënt zegt nee, ik wil dat niet en je zal het toch nog doorzetten, omdat het zo goed is voor de patiënt, dan ben je wettelijk in overtreding als dokter. Een voorbeeld, de 1-2 jaar geleden in Duitsland, was er een proces in Duitsland over, dokter, u hebt mij niet volledig voorgelicht. Wat was het geval? Kunstheup in, orthopedisch dus, maar er werd dus niet medegedeeld aan die patiënt van, bij bloed geven is het ook mogelijk om uw eigen bloed te geven, dus de autologe bloed. Dat werd dus niet medegedeeld aan de patiënt. Hij was dus onvolledig ingelicht over de alternatieven. Kortom, de arts aangeklaagd werd. Er is dus een duidelijke informatie nodig. Is dat dus wel nodig? Ja, ik vind het persoonlijk vanzelfsprekend. Ik vind ook, je moet altijd verplaatsen in de patiënt, vind ik. En wat zijn nou eigenlijk de eisen die je wil hebben? Als ik u nu vraag, u gaat naar een hotel toe, dan kunt u moeiteloos invullen hoe u het wil hebben. Qua kamer, qua parkeer, qua gezelligheid, qua informatie. U kunt dat zonder enig probleem invullen. Ik ook. Maar dan vind ik ook van als je dus zoiets voor jezelf aanvoelt wat je graag zou willen hebben, zul dat er ook voor de patiënt is. En niet zoals ik hiervoor praat van een beetje van half. Ik zal wat vertellen, maar ook in de praktijk van medische handeling. Er is dus voor goede informatietechniek nodig. En op die informatie volgt dan de toestemming van de patiënt. Waarbij ook de leeftijd natuurlijk een rol speelt. En mensen die 16 jaar en ouder zijn, mogen zelf beslissen tussen de 12 en 16. Zelf met de ouders of voogden. Is een kind jonger dan 12, dan hebben de ouders of voogden hebben dus daar invloed op. En mocht er dus sprake zijn van wilsonbekwaamheid, dus bij comateuze patiënten, kom er nog op terug, dan bent u verplicht om dus aan nabij mensen, zeg maar, de broer, de echtgenoten, broer en zuster enzovoorts, om informatie te geven. Of het mag. En verder punt is, er is ook een wettelijke plicht tot bijhouden van het medisch dossier. Dus wij zijn verplicht om al de dingen op te schrijven of op laten schrijven die dus gangbaar zijn. Qua gezondheidsbestand, qua behandelplan en qua therapie. Waarbij de patiënt in alle tijden een inzagerecht heeft, allemaal nu wettelijk verplicht. Een inzagerecht heeft in het dossier. Dus als je zegt ik wil dat zien, dan heb je een plicht op dat. Als de patiënt vraagt van nou, ik wil dat mijn gegevens nu vernietigd worden, ben je daartoe verplicht via de WGBO. En er moet ook een nodige privacy zijn, dat wil zeggen dat gegevens die dus vastgelegd worden door ons in het dossier over een patiënt, niet aan anderen bekend worden. Dat is een eenmalig niet toegestaan. Dus ook informatie van ons, de patiënt, is niet toegestaan, tenzij de patiënt wat toestaat om het wel te doen. Mocht al deze dingen, en dat houdt ook nog in, dat is ook een probleem, dat ook zeer nabij het familie deden. Dus als iemand, zeg maar, een patiënt heeft die 16 jaar of 17 jaar is, en de ouders willen weten van hoe zit dat allemaal, dan hebben wij formeel niet het recht, dus wettelijk niet het recht om daarover te spreken, tenzij die jongen dat meisje. Er is, met al deze omstandigheden, is ook sprake van een toenemende mate van claimrecht. Merken wij, zijn nog gelukkig geen Amerikaanse toestanden, maar wij merken toch dat er een toenemende mate een claim gaat komen van foute behandeling, nalatigheid en dergelijke. Er is van de woorden ook een schaderegeling, geloof ik. En nu is het zo, bij de ziektekostenverzekeringen en de schaderegelaars, die proberen dus de zaak zoveel mogelijk dus centraal te regelen, dat ze dus zeggen, goed, het ziekenhuis is dus de centrale rechtspersoon, die moet dus de zaak dus regelen. Andere woorden, degene die dus al of niets in dienst van het ziekenhuis, maar werkzaam is in het ziekenhuis, dan worden, en je hebt op de fout, dan wordt het ziekenhuis wordt daar dit aangesproken en wordt dan ook mede, wordt ook degene die schade veroorzaakt heeft, wordt dan ook in meegenomen. Zijn er dus mogelijkheden voor de patiënt als er een probleem is om te claimen? En die zijn er zeker in ruime mate, alleen dat weten. Dus als er een klacht is, dan proberen wij natuurlijk eerst dat in de minne te schikken. He, dus weder, dus heeft, de patiënt heeft dus de mogelijkheid om te klagen bij een klachtencommissie in het ziekenhuis. Ook dat is, een herhaling, weer wettelijk geregeld. Je hebt een klachtencommissie nodig. En je kunt ook nog via een patiëntenvereniging, via een patiëntenplatform. Je kunt zelfs naar de inspecteur van Volksgezondheid doen. Snappen. Kortom, er zijn diverse mogelijkheden om dus een recht te halen. En zelfs uiteindelijk bij de burgerlijke rechter kan het gedaan worden. En dan heb je dus het mogelijk, als er dus een bepaalde medische behandeling is geweest, of een bepaalde medische nalatigheid is geweest, en de desbetreffende patiënt heeft daar schade uitgekregen, dan kan hij dus naar de burgerlijke rechter. En dan kan er dan via een civielrechtelijke aansprakelijkheid, of woorden, of een strafrechtelijke aansprakelijkheid, waarbij de civielrechtelijk vaak een financiële tegoed komt. Strafrechtelijk is het dan heel vaak dat er meer sprake is van een strafopmerking, maar dan heb je vaak flinke problemen, dus dood door schuld, ernstig letsel door nalatigheid, want ook op de gemeenschap in werking door een strafrechtelijk vermoeden. En tenslotte kun je nog terecht bij de medische tuchtraad, die ook in toenemende mate gaan functioneren en ook nog eens een keer ook als ik hier in het licht staan van de belangstelling. En tuchtrechtelijk kan er dus een paar dingen gedaan worden. Het kan zijn dat als zo'n via een tuchtcollege dus de zaak aanhanger wordt gemaakt, dan kun je dus zeggen, het is niet ontvankelijk. Met andere woorden, het zijn niet in beweging veranderd. Het kan zijn dat het dus afgewezen wordt omdat de klacht ongegrond is. Of dat kan zeggen, het is wel gegrond en dan volgt een maatregel van waarschuwing, berisping, 1000 gulden boete, half jaar ontzegging van de bevoegdheid of een totale schrapping uit het berisping. Het komt heel weinig voor, maar enkele keer gebeurt dat iemand dus veel problemen heeft, hetzij met alcohol, hetzij met de medicijnen, als ik zo mag zeggen, die gaan uiteindelijk toch een keer voor de bijl. Nu kom ik toch even terug bij die relatie arts-patiënt. Ik heb er even wat over gezegd. En ja, een eerste vereiste is dat hij dus deskundig is in medisch-technisch opzicht. Maar als iemand alleen medisch-technisch opzicht goed is, dan is het een slechte dokter, vind ik. In andere woorden, er moet dus nog wat meer zijn. Dus niet wat er gedaan moet worden, maar ook hoe het gedaan moet dat maakt hem juist de goede dokter.
Ja, nee.
Met andere woorden, hij moet ook communicatief zijn. We gaan steeds meer zeggen van, ja, er moet meer gesproken worden, er moet meer overleg zijn. Terecht, zeg ik dan. Maar ik denk dat als de dokters van tegenwoordig wat nog meer of meer communicatief zouden zijn dan ze vaak zijn, ik denk dat een heleboel problemen dan niet zouden bestaan. Hij moet ook gewetensvol moet hij werken. Wat houdt dat in? Hij moet dus in zijn beslissingen, moet hij dus toch rekening houden met de belangen van de patiënt, met de belangen van, zoals die verwoord zijn in de boekjes van de medici. Maar ik ook, en ik, om een plaatsbepaling te doen voor u, ik ben zelf gereformeerde gemeente synodaal, dus dan weet u niet waar ik sta. Hè? Maar het punt is, je hebt ook, voor mij althans, is dat ook naar je geweten handelen. Dus toch vaak, ja, moeilijk niet zozeer, maar je moet je steeds realiseren dat je een aparte verantwoordelijkheid hebt ten opzichte van de patiënt, dan mag ik zeggen, van de gewoonte. Zo je maar zeggen, je krijgt het mogelijk van het bedoel. Hij moet betrouwbaar zijn, de dokter. In andere woorden, je moet je ei kwijt kunnen bij de dokter, zonder dat het weer een terugslag heeft op datgene wat je zegt. Verder moet er medeleven zijn. Hij moet, wat we zeggen als hem, compact hebben. Maar hij moet medeleven. Dat wil zeggen, je moet luisteren. Je moet mensen laten uitpraten. Je moet dus, begeleiden. Er zijn vaak situaties waarbij je zegt, ja, daar is eigenlijk geen mogelijkheid. Toch met je patiënt overleggen wat je nog kunt doen. Andere woorden, er is niet alleen een professionele bekwaamheid hebben, maar je moet ook deze dingen hebben. Even kijken. Dan komen we dus bij een punt. Dan heb ik gezegd, ja, dan moet ik toch een bepaald onderwerp behandelen. Nou, dan kunnen ze hebben over op euthanasie. Nou, ik heb aantal uitnodigingen delen voor mensen van de reformatie en na de reformatie hadden worden uit hun ziekenhuis. Maar er is een ander onderwerp, heb ik toch maar eens gezegd, ja, daar moet ik toch misschien wat meer van zeggen. Dat is eigenlijk het beëindigen van behandeling. Dat is een punt waar je vaak in zit. In die zin dat ik gelukkig daar geen bemoeienis mee heb, dankzij mijn vak. Met andere woorden, ik heb het vrijwel niet. Maar ik was een keer die zei van ja, als je benaderd wordt, ja, wat moet dat nou? Moet dat nou behandeling beëindigd worden? Ja of nee? Als je dit met zijn kerk. En men zegt het algemeen dat het geïndiceerd is, aangewezen is om een behandeling te beëindigen als te voorzien is dat het misgaat. Met andere woorden, dat het medische handelen niet zinvol meer is. Er is echter ook onderscheid tussen medisch zinloos handelen, want het is niet meer zo nodig, maar er is ook zinloos medisch handelen. Met andere woorden, men gaat maar door, men gaat maar door en onderwerpt de patiënt aan allerlei moeilijke behandelingen en uiteindelijk helpt dat dus niet zo. Het beëindigen van een medische behandeling houdt echter niet in dat dan de medische verzorging. Dat gaat algemeen dus wel door. Wanneer neigen wij naar het beëindigen van een medische behandeling? Zijn er een paar punten. Als de patiënt dat weigert, als de patiënt in ene maal zegt, ik wil dat niet meer, en dat is dus ook nu wettelijk geregeld, dan moeten wij ons dus terugtrekken. We kunnen niet meer zeggen tegen die mensen, ja, u weigert wel, u wilt niet, maar wij doen het wel. Dat mogen wij ook wettelijk gezien niet meer doen. Als de toestand dus eigenlijk niet meer verbetert. Iemand is in heel end op streek, als ik het zo mag zeggen, en dan krijgt de ene infectie na de andere, dan kun je dus wel medicijnen geven, antibiotica geven, en het gaat er even goed en dan gaat het weer mis. Op een bepaald moment moet je zeggen, ja, we zijn wel bezig, maar het schiet niet op. En dan moet je wel eens een keer besluiten van, ja, nu laten wij de bepaalde dingen zuiver medische behandeling beschieten, waarbij dus wel de verzorging van de patiënt door. Er is een verslechterde conditie van de patiënt. Ik praat even over een patiënt, heeft een kwaadaardige aandoening. Hij zit onder de uitzaaiing, dus onder de metastase. En dan kun je wel beginnen met allerlei behandelingen. En tegenwoordig kan er redelijk veel gedaan worden. Met alle chemotherapeutische behandelingen, met bestraling, waarbij de patiënt ziek, zwak en misselijk wordt. En vaak heel ernstig ziek wordt door de medicijnen die je krijgt als neveneffect. Maar dan zeg je wel eens, wat is belangrijk? Moet je dus aan de patiënt nog geven? Of moet je zeggen, nou, hij is zo ver heen in zijn kwaadaardige ziekte, moeten wij de behandeling dus stoppen. En verder ook, als het dus medisch niet zinvol meer is. Als iemand dus eigenlijk aan het, mag ik het zo zeggen, aan het overlijden is, moet je dan allerlei behandelingen nog doen? Ik denk zelf, nee. Je kunt zelfs doorgaan met zelfs het rekken van het leven. Kijk, wij zijn dus op het ogenblik, ook als je dat zuiver technisch ziet, kun je dus met beademen, met hartstimulerende middelen, met al de behandelingen op de IC, op de intensive care, kun je dus mensen wel, als ik het zo mag zeggen, in het leven houden voor de menselijke rechten. Maar moet je dat altijd doen? Ik denk dat je er op een bepaald moment wel eens een keer een keuze moet maken. Dat het op een bepaald moment niet meer zinvol is om een medische behandeling voor te zetten. Dan moet je wel eens een keer zeggen, hier moeten wij terugbrengen. Ik denk dat je dus met voortdurend maar doorgaan met behandelen, omdat wij nu dokters zijn, moet je behandelen. Ik denk dat je dan ook over je doel heen ziet, dat je op dat moment ook geen goede dokter bent. Alleen het probleem is, wij kunnen wel eens een keer aangeven aan de patiënt, voordat hij dus bij bewustzijn is, of aan de familie, van ja, wij denken er toch over na om de medische behandeling te beëindigen. Dus niet de verzorging, maar de medische behandeling. Het is ook vaak dat de familie toch wel eens gaat doen. Dan heb je een ander probleem. Dan heb je dus de coma-patiënt. Mensen die bewusteloos zijn. En dat is toch op het ogenblik een probleem wat nog, wat moet je eraan doen? Je kunt zeggen, in de vroegere tijden was het zo, we hadden de kunde niet. Mensen gingen allemaal dood. Er was geen mogelijkheid meer om te behandelen. En nu zijn de mogelijkheden zo ver ontwikkeld, dat je mensen die vroeger overleden, nu in het leven worden gehouden door al die mogelijkheden die er nog zijn. En zeggen, ja, dan heb je dus eigenlijk een winst in je technisch kunnen. En toch heb je ook weer een probleem gekregen. Als je de coma-patiënt hebt, dan kun je eigenlijk zeggen, heel grof gesproken, kun je zeggen, goed, de hersenschors, de grote hersenen, functioneren eigenlijk niet meer. Maar als iemand dus comateus is, rustig en ademt, dan moet het. Hij kan nog zelf aanhalen, dat doet wel tijdens ook de hartfunctie. Dus in andere woorden, als je een behandeling van voortzetten of termineren, dan moet je eigenlijk ook beoordelen hoe de situatie dus is. Dat wil zeggen, je moet dus somatisch, dus lichamelijk bekijken, hoe is de gezondheidstoestand van de man, ook of een. En hoe is de kwaliteit van het leven? Dat zijn twee verschillende dingen. En ik denk ook dat als je dat ook in onze gezin op de kwaliteit van het leven een negatieve zet, psychisch functioneren, dan heb je toch een hele andere uitgangswaarde dan iemand die, als ik zo mag zeggen, nergens doet. En dat zijn vaak de grote problemen en de twistpunten die er zijn tussen iemand van onze gezinte, als ik het toch zo mag zeggen, en iemand die niet tot onze gezinte. Met andere woorden, als je dus een comateuze patiënt hebt, en die dus qua hersenen dus eigenlijk functieloos is, maar qua hersenstand wel functioneert, dan heb je iemand die dus persisterend, dus blijvend in een vegetatieve staat functioneert. En dat is eigenlijk nooit meer eigenlijk bij bewustzijn. hoe kun je dus, dan heb je dus het punt, wat moet je dan daar doen? Dan kun je zeggen, ja, maar hij lacht. Of hij knippert met zijn ogen even aangekeken. Dat zijn vaak reflexmatige dingen die gebeuren. Dat wil zeggen, door de hersenstam die nog wel functioneert, komen reflexen tot stand, toch nog wat lachen, toch nog trekken, toch nog even eens met een oog. En andere woorden, er zijn dus verschillende meningen over het voortzetten of het termineren van die behandeling. En ik denk dat daar ook dus de kwaliteit en de achtergrond van de arts een rol in speelt. Maar op het ogenblik is het nog zo dat men, althans ik heb toch wel die indruk, dat men toch ook bij comateuze patiënten en die dus niet beademd hoeven te worden, men in het algemeen dus wel doorgaat met de zorg. Dat wil zeggen, met vochttoediening, met de voedseltoediening, via de zonde. Dan heb je ook weer het punt van ja, dan krijg je in die orde ook weer, hebben we net even over gesproken, over het versterven. He, moet je iemand laten versterven? Met andere woorden, je geeft dus geen vocht en je geeft geen voedsel. Er zijn de meningen ook verdeeld over, dat wil zeggen, men stelt dus als je iemand laat versterven, dus je geeft dus geen vocht en geen voedsel, dat iemand dan niet lijdt. Ik weet het. Het is een heel moeilijk probleem. Aan de andere kant zeg ik, als iemand in de terminale fase is van zijn situatie, van de ziekte, van zijn lijden, en hij is thuis, dan sterft hij ook. Men staat er niet bij stil, maar het gebeurt wel. Dat wil zeggen, als iemand dus naar het einde toe gaat, dan is hij dus aan het sterven. Hij heeft geen behoefte meer. Je krijgt er ook geen vocht meer in. Je krijgt er ook geen eten meer in. In andere woorden, wat er gisteren nog in ging, gaat vandaag minder en morgen nog meer. In andere woorden, er is steeds wat minder van wat minder van eten. En het komt niet dat wij dus vocht, ook u als naast de familieleden, omdat u het vocht wegneemt en het eten wegneemt, dat u daarom dus overlijdt. Ik denk dat het omgekeerd aan de gang is. Met andere woorden, iemand is aan het sterven, hij is aan het overlijden en heeft steeds minder behoefte aan allerlei toedieningen van vocht en van eten. En goed, u merkt dat ik het zelf wel ook in uw werk zeg, ja, het wordt steeds minder. Hij gaat als een nachtkaarsje uit. Maar dat is ook versterven. Met andere woorden, als wij dus hele wolken eromheen gaan maken van jongen, is dat toch wel erg, thuis gebeurt het ook. Dat wil dus niet zeggen dat men met opzet iemand moet laten sterven. Met andere woorden, het gaat nog wel, maar we houden daarmee op. Dan doe je uit van de ziekte. Dus dan doe je geen. Dan doe je met opzet een beëindigen van de behandeling om eigen levenseinde te bespoedigen. En dat is het aan de ziekte. Dan hebben we dan heb je een ander probleem en dan zitten we dus met het punt waar je zit met het doodscriterium. Het ook op zich is van een heel probleem. In die zin, dat doe ik dit mee, wanneer is iemand dood? Als je dus niet meer aardig wat een overigens is van. Maar vroeger waren er eigenlijk twee criteria. Hier naast de pols, is de pols nog goed, moet je nog? Of is de ademhaling er nog? Heeft dat een spiegeltje voor de mond? Van kom ik nog slagen, ja of nee? Dat waren vroeger de punten waar men aan vast. Maar tegenwoordig zegt men nee, dat is veel te vaag. Tegenwoordig moet je dus zeg maar hersendood zijn om te stellen dat iemand dus ook die deze dood is. Snel. Dat toch, zegt men dus, iemand is hersendood. Wanneer is hij dat? Als het de hersenfilm, dus het EEG, elektroencefalogram, negatief is. Dus er is één vlakke lijn. Er is dus geen elektrische activiteit. En dat persisteert ook. Dan mag je zeggen, die hersenen functioneren niet meer. En hij is dus hersendood. Dat houdt dus niet in dat Gert zijn stand nog te bevoeren is. Dat kan wel zo zijn. Met andere woorden, het EEG moet dus vlak zijn. En we krijgen nu op het ogenblik een beetje de ontwikkeling, dat is een beetje orgaandonatie. He, want kijk eens, als iemand overleden is en al dat in werkzaamheden af, heb ik ook mensen in het einde. Dat zie je. Maar dat is eigenlijk te laat voor een orgaandonatie. Met andere woorden, men streeft ernaar om dus bij mensen die dus hersendood zijn, waar dus de grote, zeg maar, de grote hersenen, kleine hersenen, geen activiteit meer hebben, en waarbij dus eventueel ook de hersenstam dus nog wel functioneert, om die dus klinisch dood te verklaren en waarbij de mensen dus wel ademhalen, maar waarbij ze dus wel een kloppend hart hebben, maar zijn dus hersendood en dat verandert niet meer, al wacht je dus maanden erop om die mensen dus klinisch dood te verklaren en over te geven voor het orgaan. Dat wil zeggen, alle organen zullen verzinnen. En dat is het grote probleem. En daar heb ik ook geen antwoord op. Ik kan niet zeggen, nou, luister mensen, ik kan wel zeggen, zo vind ik het, maar daar heb je het. Ik heb daar gelukkig, en dan zeg ik uit de grond van mijn hart, ik heb daar gelukkig met deze problemen niet te maken. Maar het is wel een probleem. Want het punt is, u hebt mensen gezien die overleden. En dan zie je ineens, dan verandert dat. En ineens zeg je, ja, het leven is vanuit. Daar hoef je niet verder over te praten. Ineens, dat verandert zo. Dan zeg je, ja, ineens overleden, want ja, je ziet het. En de andere kant, mensen die dus hersendood zijn, die dus nog steeds een kleur hebben, die nog steeds ademen, die nog steeds een hartfunctie hebben, al of niet met beademing, ja of nee. En dan heb je, en die zijn toch klinisch dood, omdat zij hersendood zijn. En dan zit je dus in een sfeer waarvan ik niet weet. Hoe zit dat? Is de geest uit het lichaam? Dan zie je dat. Is het uit het leven? Is het uit? Er is geen discussie over. Maar in die schemerfase zeg je, ja, wat is er nou aan de hand? En dat is voor mij, en ook voor mijn persoonlijke reden, om orgaandonatie af te wenden. Ik heb ook gezegd van nou, maar iedereen is daar persoonlijk verantwoordelijk voor. Ik heb ook gezegd, mijn stelling is, ja, ik ben gereformeerde synodaal, want ik heb een bepaalde achtergrond. En gezien die achtergrond en wat er zo gaande is, zeg ik, ja, ik kan het toch niet met elkaar gepast hebben. Voor mijzelf. Omdat ik niet weet wat in die fase aan de gang is. Moet je dat dan naartoe staan? Ook voor jezelf. Ik weet het. Ik zeg het hier. Dan heb je dus, en daar wil ik mee besluiten. Hoe komt dat dan toch allemaal? Aan de ene kant heb je natuurlijk de macht van de medische wereld. En die is ongelooflijk toegenomen. Wat tegenwoordig allemaal gedaan kan worden. Ook gewoon legaal, operatief, qua behandelingen. Als je ziet wat die veranderingen, wat ik aan het begin gezegd heb, zijn zo indrukwekkend groot en veel. Zeg je, hoe is het allemaal mogelijk? Maar de keerzijde hiervan is dat door de macht van de medische wereld zo ontzettend veel gedaan kan worden. En dat je weer voor nieuwe problemen wordt gesteld. En een van die problemen is dit. Mijn dochter was even werkzaam bij een bank. En die werd gebeld door een meneer. En die zegt van, ja, ik wil toch graag eventjes de zaak geregeld hebben. Oh, ja, nou ja, goed. Nou, goed, hè. Maar hij wilde dus de zaak regelen. Ja, om 19:30 vanavond ben ik het. Met andere woorden, die man ging dus rustig de zaak regelen bij de bank. Dus dit moet gedaan worden, dat moet gedaan worden, zus gedaan worden. Om 19:30 heeft hij waarschijnlijk het euthanasie gehad door een medicus, helaas. En de volgende dag kon ik in de krant lezen dat na een zeer vermoeide strijd, nou en weer, hij afscheid. Als je weet dat dat gebeurd is en je leest dat, ja, dan draai ik mijn hart om. Denk mensen nog toe wat ik dan dacht. En ik denk ook, dat komt dat nou door de medische wereld? Het zal een factor zijn, maar de medische wereld is een exponent van de maatschappij. En hoe het ook wendt of keren, en hoe stel ik geen nieuwe dingen aan u, we leven in een geseculariseerde maatschappij, waarbij men dus geen rekening kan houden met dit soort dingen. Dus ik denk ook dat men in deze maatschappij, waarvan zegt, goed, sterven is God ontmoeten, is eeuwigheid, wat dat betekent.
Kenten, met ziekenhuisopname, met de problematiek die niet minder maar meer wordt in onze maatschappij die meer en meer verwereldlijkt en waarin de normen van uw wet en evangelie niet meer gangbaar zijn en ook niet meer als belangrijk worden geacht, waarbij de mens hoe langer hoe meer autonoom denkt te mogen en te kunnen handelen. Heren, dat brengt ook problemen mee in ziekenhuizen, dat brengt ook problemen mee voor patiënten, dat brengt ook problemen mee voor de behandelende artsen. We hebben daar vanmiddag ook iets van gevoeld, heren. En we willen u bijzonder ook voor de medici en de verpleging, het verplegend personeel bidden, dat in de uitoefening van hun functie niet alleen wenst te rekenen met de belangen van de patiënt en met de wensen van de patiënt, maar toch allereerst ook wenst te rekenen met de heilige normen die gij gesteld hebt. Die liggen op het terrein van leven en dood. Heren, we vragen van u dat u ze in hun taak wilt bekwamen en dat u hen een plaats wilt blijven geven en dat u ook respect wilt blijven geven voor de innerlijke overtuiging waaruit zij leven en waaruit zij begeren te handelen. En Heer, als ze voor hele belangrijke en ingrijpende beslissingen geplaatst worden, wilt u hen dan wijsheid en licht van boven geven om zo te handelen, zodat het uw goddelijke goedkeuring mag dragen. We bidden u, Heere, voor hen die lijden. Er is zoveel lijden. Zoveel verdriet, zoveel pijn, zoveel zorg, zoveel onzekerheid. Een mens kan ook vrezen voor wat hem eventueel nog boven het hoofd hangt en wat er nu nog niet is, maar wat er nog kan komen. Heer, hun levens kunnen gedrukt worden door wat er in het fysieke vlak geleden wordt, wat er psychisch allemaal moet worden meegedragen. Door de patiënten zelf en door hun omgeving. Wilt u in al die nood, in al dat lijden, in al dat verdriet, uw barmhartigheid tonen. En ook doen beleven wat we zojuist gezongen hebben, treft iemand druk. Hij, u wilt die druk verlichten en hart en mond vervullen met uw vreugde. Heren, we vragen u dat voor onze patiënten, van wie wij op dit ogenblik weten dat ze in een ziekenhuis liggen, dat ze naar een ziekenhuis moeten of dat ze thuis liggen als opgegeven patiënt. We vragen u dat voor hen die we in onze gemeente achterlieten, maar die onze pastorale zorg vorige week nog kregen of aan het eind van de week weer zullen krijgen. Denkt u aan hen en aan allen die in nood zijn. Denk ook aan hen die onder ons lichamelijk of geestelijk lijden hebben. En wilt u uw genade geven, o God, en ons horen als we dit van u bidden. Zegen ook het eten dat we mogen gaan gebruiken. Wilt u er onze lichamen door sterken. Wat een zegen dat we ook op deze wijze nog weer uw zorg mogen ondervinden. En dat we door u worden onderhouden. En dat u onze levenstijd op deze wijze wilt verlengen. En Heere, geef ons alles wat we nodig hebben om ook het voedsel te gebruiken tot uw eer. En de krachten te besteden in uw dienst. Jezus wil. Amen. Om 6:00 eten wij.